Opnieuw openen we de brief van de apostel Jacobus voor de laatste keer in het eerste hoofdstuk. En lezen weer met elkaar de versen 16 tot en met 27. Jacobus 1 vanaf vers 16 tot en met 27. Dwaal niet, mijn geliefde broeders. Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij wie er geen verandering is of schaduw van omkeer. Overeenkomstig zijn wil heeft Hij ons gebaard door het woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van zijn schepselen zouden zijn. Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken. En traag tot toren. De toren van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg. Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid. En ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante woord, dat uw zielen zalig kan maken. En wees daders van het woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf. Als iemand immers een hoorder van het woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is in een spiegel bekijkt. Want hij heeft zichzelf bekeken en is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruit zag. Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is, en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan is zijn godsdienst zinloos. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader, daar heb je dat zinnetje, voor de ogen van God en de Vader, is dit: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Tot zover. Vanmiddag staan we met elkaar stil bij de versen 22 tot en met 27 van Jacobus 1. Zullen we die samen nog een keer met aandacht lezen? Jacobus 1 vanaf vers 22. En wees daders van het woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf. Als iemand immers een hoorder van het woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is in een spiegel bekijkt. Want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruit zag. Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, de wet die van de vrijheid is, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan is zijn godsdienst zinloos. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwe bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Geliefde gemeente, jong en oud, hier en thuis. Thema van de preek vanmiddag is: wie is de dader? Wie is de dader? Dat klinkt zo oppervlakkig, gehoord misschien wel als de titel van een spel of zo. Wie is de dader? Maar het is bloedernstig wat Jacobus ons wil leren vanmiddag. En vaak zitten wij in de kerk met in ons achterhoofd bij zo'n thema: wie is de dader? Zitten wij met verwachting in de kerk dat er een priemende vinger komt: jij bent die man, net zoals bij David. Maar vanmiddag is het eigenlijk heel positief. De vraag is niet wie is de dader, met andere woorden wie is de misdadiger, wie heeft iets verkeerds gedaan, maar wie doet het goede? We kijken vanmiddag in de spiegel van het woord van God met de vraag: Heere, maak dat ik zo'n doener ben. In de kerk, in de wereld. En we hebben vanmorgen gehoord dat het eerste wat van belang is om een goede dader te zijn in Gods oog. Het eerste is goed luisteren. Ik ga dat niet allemaal herhalen, dat hoeft ook niet, hoop ik. Maar heel kort, vanmorgen werd de nadruk gelegd op de verkondiging van het woord van de waarheid, dat God als een zaadje laat vallen, plant zelfs, in de akker van ons leven. Wat een wonder is dat, hè? Als wij straks horen dat we daders moeten zijn nadat wij hebben gehoord, dat dat ook een werk van God is. Dat blijft niet zonder vrucht. Dat ontslaat ons niet van onze verantwoordelijkheid. Maar het is Gods werk. Om zachtmoedig het woord van God aan te nemen en er dan mee te werken, dat is ook van God. Dat hoef je niet alleen te doen. En als je iets ontbreekt, wijsheid om het goede te doen, kijk dan nog eens omhoog tijdens de preek. Jongen. Zuster. Niet vergeten dat daarboven een vader is, bij wie geen schaduw van omkeer is, die de trouwe God is, die je helpt, keer op keer. En met hem kun je het onmogelijke in je eigen oog bereiken, hoor. En zul je doen wat hij van je vraagt. Zo luisteren we naar de inzet van Jacobus als hij nadrukkelijk heeft gezegd dat God het woord plant en dat wij verantwoordelijk zijn voor hoe we dat woord ontvangen. Wees daarom daders van het woord. En niet alleen hoorders. Waarom niet? Dan bedrieg je jezelf. Dat kan, hè? Je kunt jezelf bedriegen door genoegen te nemen met alleen de preek te horen, er ook nog van te genieten, er goed naar te luisteren en vervolgens tevreden te zijn met een leven waarin je nog eens over de preek praat, waarin je nog eens doorgeeft. Ik heb nou zo'n interessant stuk in de Bijbel gelezen, maar het is vooral praten. Nee, zegt Jacobus, dat kan niet. Dat moet je niet willen. God bedrieg je er niet mee, want God is niet te bedriegen. Die prikt overal dwars doorheen. Maar je helpt jezelf in de knoei. Ik dacht, is dat ook niet vaak de wortel van mijn onzekerheid? Als er dagen zitten in een week waarin ik denk, waar is God nu? Waarom is het zo mat? Waarom wil het maar niet van de grond komen? Dat ik vooral in mijn hoofd zit. Of vooral in mijn hart zit te woelen. Maar niet gewoon als een kind doet wat de vader vraagt. Iedere keer weer. Moet ik denken aan die wijze les van dominee Schalkoord. Mijn gouden en oude vriend. Die dat geregeld mij bijbracht in mijn eerste jaren dat ik preken moest maken. En hem wel eens opbelde en zei. Zo halverwege de week, ik weet nog steeds niet waar ik over moet preken. Ik kan geen enkele goede tekst vinden. Dan schudde hij aan de andere kant van de telefoon zijn wijze hoofd. En dan zei hij, jij bent een slechte dominee. Er bestaan geen slechte teksten. En als jij wacht op een moment dat er iets heel bijzonders gebeurt en dat je dan een preek kunt maken, dan heb je vergeten wat God van je vraagt. Je moet in het woord graven. Begin maar op maandag. En vertrouw erop dat er dan een preek komt. Hoe vaak kun je jezelf niet bedriegen door te wachten op iets bijzonders? Overigens, hè, dat is wel een ding in onze gezindte. Heel veel mensen die lezen de Bijbel met de vraag, is het wel echt voor mij? Want je kunt je ook nog bedriegen. Je kunt met een ingebeelde hemel naar de hel gaan. En dan gaat het vaak over dat zelfonderzoek. Bang dat je jezelf bedriegt, want ik mis dit en ik heb dat niet en ik moet dat nog ervaren, ik moet dat nog voelen en ik heb die gunst nog niet ontvangen. En als ik dat meegemaakt heb, zoals mijn opa of zoals dat grote voorbeeld in de gemeente, dan... Ja, maar wat zijn nou de grote voorbeelden? Is in onze gezinte niet juist het een groot voorbeeld als iemand goed kan praten, zijn bekeringsgeschiedenis kan vertellen? Nou, dan leert Jacobus ons iets heel anders. Wij moeten niet alleen maar naar binnen kijken. Anderen kunnen je vertellen of je jezelf bedriegt of niet. Vraag het maar aan je kinderen. Kijk niet alleen in de spiegel met je eigen ogen, maar ook de ogen van een ander. De ogen van je buurman, de ogen van je man, je vrouw, de ogen van God. Als je het woord hoort en er is geen liefde, er is veel onkruid op je akker en je zegt, valt wel mee. Kijk, ik heb ook nog, het is ook nog een plantje. Dan bedrieg je jezelf. Laat het zijn zoals Paulus schrijft aan de gemeente van Christus de Kolossen. Wat is dat nu, wat we gehoord hebben? Dat uittrekken van dat onkruid. Dat aanvaarden van het woord. Dat je niet liegt tegen elkaar. Dat je de oude mens met zijn daden uittrekt en de nieuwe mens aantrekt. En waaraan merk je dat? Kleed je dan als uitverkorene van God met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. U hoort daarin dat ze allemaal kenmerken van de vrucht van de Heilige Geest. Die krijg je, maar wat slordig als je er niks mee doet. Als je dat geschenk van de Heere ontvangt, vernieuwd door zijn geest. En je zegt, ja, maar ik heb niet zo'n karakter. Maar het is veel meer dan karakter. Het is de geest van Christus die de karaktertrekken van hemzelf aan je toevertrouwt. Daarom, bedrieg jezelf niet. En dan gaat Jacobus een voorbeeld geven. Hij werkt dat uit in vers 23. Eerst negatief. Met iemand die lijkt op een man die het gezicht waarmee hij geboren is in een spiegel bekijkt. Hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruit zag. Dat gebeurt er met iemand die het woord van God hoort, maar geen dader is. Wat wordt er precies bedoeld met dat zinnetje dat hij in een spiegel het gezicht ziet waarmee hij geboren is? Is natuurlijk een beetje vreemd. Als een volwassen man in de spiegel kijkt, dan ziet hij toch geen babygezicht. Zo kan ik me voorstellen dat een jongen dat zo leest. Dat moet je natuurlijk ook niet letterlijk zien. Het is weer een Joodse manier van spreken. Je kijkt in de spiegel en je ziet, dat ben ik. Zeg maar, wie je bent van nature. Zoals dat ook bij een babytje is, zo ging dat bij ons. Dan keken ze zo in de wieg als er een kleine geboren was. Oh, het is precies een Van Binsberg. Het is precies pa. Of, het is precies ma. Wie je zelf bent, die persoonlijkheid die er al van jongs af aan in zit. En dan staat er, dat dacht ik altijd, oh, die man heeft natuurlijk even in de spiegel gekeken, niet goed gekeken. En ja, dan krijg je het, hè. Dan loop je weg en dan, oh, hoe zat het nou ook alweer? Nee, er staat in het Grieks dat het een iemand is die nauwkeurig de tijd neemt om in die spiegel te kijken. Dat moest ook wel in die tijd, want toen hadden ze niet van die prachtige glimmende spiegels zoals bij ons, maar dat was gepolijst staal of iets dergelijks, waarin je wel behoorlijk wat zag, maar niet alle details. Dat zegt ook iets, hè, over, ja, het is allemaal wel wat vluchtig en je kunt dan nog heel erg diep kijken en heel erg geïnteresseerd zijn, maar hoe vreemd is het ten diepste als je dan wegloopt en vergeet, dat betekent het eigenlijk, en vergeet wat je hebt gezien. Heel eenvoudig voorbeeld, maar wel heel confronterend door zijn eenvoud. Het gaat Jacobus echt niet om onverschillige christenen die niet of nauwelijks naar de kerk komen, die niet of nauwelijks in hun Bijbel lezen. Het gaat hem aan zijn hart dat hij dus mensen ziet die keurig in de samenkomsten komen, die nauwgezet bezig zijn met het woord van de waarheid. We zouden zeggen, op zondag, en als er een bezinningsuur is voor het heilige avondmaal, en als er een gebedskring is, dan zijn ze er. En ze bidden en ze praten. Maar het lijkt wel alsof het door de weeks ineens weg is, verdampt. Dat kan niet zo zijn. En dan kun je natuurlijk de vraag stellen, is het dan allemaal wel echt wat ik zeg? Dat is een terechte vraag. Maar je kunt het ook positief benaderen. Laten we dat vooral toch ook eens doen met het lezen van Gods woord. He, dat de Heere het bedoelt, deze boodschap, bij monden van Jacobus, om wakker te schudden. Zodat wij wakker schrikken. Niet van, oh, ik doe het helemaal verkeerd, maar ik kan het veel beter doen. Dat ik dit niet eerder gezien heb, Heere. Dat hoort bij elkaar. Als u preekt, als u spreekt, als u plant, dan mag ik gaan zaaien, dan zal ik gaan zaaien. Dat zei de Heere Jezus toch ook tegen zijn discipelen, die nog tot heel veel in staat waren. Hè? Die in staat waren om, als Jezus begon over het kruis, achter zijn rug om te discussiëren over, zal jij nou straks links zitten, Petrus? Nee, de zonen van Zebedeus wilde rechts zitten. En ze hadden het al helemaal voor elkaar met elkaar, wie de meeste was. Maar tegen die discipelen zegt de Heere Jezus niet, jullie moeten straks gaan licht geven. Jullie moeten straks een stad gaan bouwen en die moet heel indrukwekkend zijn, zodat de mensen zien waar het om gaat. Hij zegt, jullie zijn het licht van de wereld. Jullie zijn het zout van de aarde. Jullie zijn de hoorders van het woord. En wie de hoorder van het woord is, die zal dader zijn. Als dat niet zo is, je houdt jezelf voor de gek. Je onthoudt jezelf zoveel vreugde, want dat is het toch ten diepste. Zeg het dan thuis vooral maar tegen je. Of bel je kleinkind op. Ik weet niet of je gewend bent om te bellen op zondag, dan doe je het maar op maandag. Weet je wat nou zo mooi is om de Heere te dienen? Dat je vanuit je hart voor een ander kunt zorgen. Dat je vanuit je hart oog krijgt om iets te mogen doen. Daar knap je van op. En daar help je een ander mee. Daar laat je het grote hart van God en die grote handen van God mee zien. Juist ook aan degene die zo weinig hebben. Die misschien niemand hebben. Die misschien nog nooit het evangelie hebben gehoord. En als ze het zouden horen, het niet begrijpen. Maar die zitten te wachten, te hunkeren om te zien, wat is dat dan? Wie is God dan? Daar ga ik straks nog wel voorbeelden van geven, jongens en meisjes. Dat is het negatieve beeld. Bedoeld om op te schudden, wakker te schrikken, te zien wat we laten liggen. He, niet alleen maar letten op wat je tekort schiet, maar wat je laat liggen, wat voorhanden is. Wat moet je dan wel doen? Nou, vers 25. Hij echter, die zich in de volmaakte wet verdiept, is al een verschil met die spiegel, hè? Daar wordt niet van gezegd dat die volmaakt was, dat kon ook niet in die tijd. Maar hij die zich in de volmaakte wet verdiept, ja, wat dan? Nou, eerst even een streepje onder wet. Voor het eerst klinkt hier wet. Steeds ging het over woord. En dan dachten we aan de prediking van het woord. Dan dachten we aan hoe God zich openbaart in de Bijbel. Maar hier ligt de focus op de bevelende kant van het woord van God. Niet alleen maar zomaar de 10 geboden. Maar de kern van het woord, namelijk dat God spreekt om ons in beweging te brengen. Bij de eerste bekering om weer terug te komen, zoals een verloren zoon naar huis. Maar vervolgens ook als je thuisgekomen bent, om te beseffen dat je nog een oudste broer kunt hebben die nog buiten staat. Om te beseffen dat als jij zoveel van vader krijgt, dat de poort open staat ook voor anderen, voor vluchtelingen, voor vreemdelingen. Dat jij die nog een vader en moeder hebt, beseft dat er kinderen zijn die geen vader en moeder meer hebben. En dat je vol dankbaarheid ervaart, Heere, ik mag een vrouw, een man hebben, nog steeds, ik wel. En dat je met ontferming kijkt naar hen die het niet meer hebben. En dat je de wet van God niet als een verplichting ziet, maar als iets volmaakts, goeds. Staat hij die zich in de volmaakte wet, de wet van God, verdiept. Heb je dat wel eens gedaan? Wel opvallend, hè, dat Jacobus ons bij de wet brengt, niet per se als kenbron van de ellende, zoals de catechismus dat formuleert. Dat zou hij nooit ontkend hebben, dat dat ook een functie van de wet is. Maar de verscheidenheid van het woord geeft ons nu ook gelegenheid om deze stap van Jacobus volledig mee te maken. Dat je beseft, die wet van God, als ik me daarin verdiep, dan ontmoet ik een wijsheid, een oceaan van wijsheid. Wat is dat volmaakt? Vanuit het Grieks compleet. Als ik let op wat God van mij vraagt. Dat is niet om mij te plagen, maar om mij te beschermen. Dat is niet om een ander mee om de oren te slaan. Dit doen wij hier niet zo. Zo gaan wij hier met elkaar om, dit zijn de regels. Maar dat je een ander kunt laten zien. Kijk eens, wij dienen een God die bekend stond in het Oude Testament als een vader van de wezen en de weduwe. Die opkomt voor de verdrukte, die zondaren een weg naar huis biedt. Die zelfs een stad als Nineveh niet omkeert. Al had Jona daar andere plannen bij. Hoe meer ik mij in die bevelende kant van Gods woord verdiep, hoe meer ik weet wat ik doen mag. Dat als ik in de Bijbel lees, bekeer je, dat ik dan niet denk, ja, maar dat kan ik toch niet. Maar dat je omhoog kijkt als die wijsheid je ontbreekt om het te doen en beseft, Heere, u vraagt toch niet iets vreemds van mij. U weet toch van uw eigen schepsel wel wat hij wel en niet kan. Precies. En als die bekering dan concreet wordt, zoals ik aanhaalde, vanuit de Colossensebrief, of zoals Jacobus straks zal gaan benoemen over weduwe en wezen bezoeken in hun verdrukking, dat je dan niet wegbuigt en zegt, nee, dat is te oppervlakkig. Nee, dat zijn gewoon van die, ja, dat doen andere mensen toch ook. Soms kunnen kerkmensen een voorbeeld nemen aan mensen die niks met de Heer Jezus hebben, maar die zo'n voorbeeldig leven hebben, die werken, vrijwilligerswerk doen bij de voedselbank. En, nou, over die mensen gaat het nu niet. Het gaat over u, jou en mij. Als ik een hoorder van het woord ben, dan zal ik een dader worden. En hoe houd je het vol? Door van de Bijbel je gids te maken. Door te aanvaarden dat God dat als een gids geeft. Dat die wet niet alleen maar is om je te laten ontdekken wat je ontbreekt, maar om je te bieden om te leven. Hoe vaak staat het niet, hè? In het Spreukenboek. Dan komt er weer zo'n wijs advies. Jongen, doe dit niet of doe dat niet. En leef! Als je je daarin verdiept, dan ontdek je. O God, wat bent u goed dat u mij niet laat zakken en stikken als ik dat verdiend heb. Maar dat u mij nu precies leert, daar was ik mee bezig toen ik uw wet nog vervelend vond. Toen was ik aan het zakken en het stikken. Toen dacht ik ben zo vrij, maar ik was zo eenzaam. Ik dacht, ik kan doen wat ik wil, maar dat was helemaal niet zo. Ik liep gewoon mijn eigen lusten, mijn eigen verlangens achteraan en al die afgodenfabrieken. Maar dat is de wet van de vrijheid. Dat ik merk, Heren, mijn ik is eraan. Toen werd ik pas iemand. Mijn oude ik is eraan. Toen werd ik pas iemand. Ik ben zo vrij, Heren, als ik merk dat uw wet er is om mij bevrijd te laten leven. Wanneer kwam die wet, jongens en meisjes, bij het volk Israël? Toen ze uit de slavernij vandaan kwamen. Toen bracht God ze weer niet opnieuw in een vorm van slavendrang. Integendeel. Leef, mijn volk. Hoor naar mij. En ik zal je zegenen. Als je dat ontdekt en daar ook bij blijft, hè? Niet weglopen. Heel nadrukkelijk het verschil met die man die wegliep. Nee, daarbij blijft. En niet een vergeetachtig hoorder geworden is. Maar een dader van het werk. Die zal zalig zijn in wat hij doet. Die merkt, zo heeft God mij gered. Door het kruis. Door de zoon die zijn leven gaf. Ja, maar ook met de gids. om door dit leven heen te gaan. Om als ik omringd word door allerlei omleidingen van de duivel, om een zijspoor in te slaan, op doodspoor gerangeerd te worden. Om dan te zeggen, nee, ik ga de weg van het kruis, ik ga de weg van het woord, ik ga de weg van God. Eén ding doe ik, vergetende hetgeen wat achter mij ligt, zegt Paulus. Strijd ik naar voren, jaag ik naar het wit, naar de prijs, naar de eerkroon. Als ik daarbij blijf, ben ik een dader van het werk. Mooi dat dat in het enkelvoud staat. En dat daar niet woord staat, maar werk. Dabar, het Hebreeuwse woord, daar zit dat allebei in. He, woord en daad. Het gaat niet om dat wij kunnen gaan turven. Oh, nou heb ik vandaag dit gedaan en dat gelaten en zus gedaan. En oh, nou. Nee. Het gaat erom dat wij doen wat God ons aanbiedt. Ik had het net al even over de vrucht van de geest, jongens en meisjes. Paulus schrijft daarover in Galaten 5. En dan lijkt het alsof hij qua taal een fout maakt. Dan zegt hij, de vrucht van de geest is... En dan noemt hij heel veel dingen. De vrucht van de geest enkelvoud is... En dan zou je kunnen zeggen, zachtmoedigheid, punt. Nee, hij zegt het is één vrucht, maar die heeft allerlei verschillende kanten. Dat is anders als met de werken meervoud van het vlees. Dat zijn allemaal verschillende dingen. Maar als je de vrucht van de geest ontvangt, één grote tros heeft allerlei verschillende kleine kanten. Dan ontvang je het van de Heere. Die dingen die ik u noemde, vriendelijkheid, zachtmoedigheid, wijsheid, bescheidenheid, nederigheid. Ik lees het in uw woord, heren. Ik zie het voorbeeld wat u zelf geeft. Ik hoor het Jezus zeggen, als je het niet weet, leer het van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dan ben ik zalig in wat ik doe. Dan word ik gered in wat ik doe. Mooi is dat, hè? Dat door te doen wat de Heere van je vraagt, je ook bezig bent met je eindbestemming te halen. Nee, het is niet zo dat als God je gered heeft en je hebt een lauw leven, dat je dan uiteindelijk gewogen wordt bij de hemelpoort, zouden wij zeggen, en dan uiteindelijk of de balans net wel net niet doorslaat. Wie gered is door het bloed van Jezus Christus, komt thuis. Maar Paulus zegt in 1 Korinthe 3, let er wel op. We gaan allemaal door het oordeel van God heen. En het blijkt dat alleen de edelmetalen meegaan. En er zullen ook mensen zijn bij wie er hout en stro was. Die worden verbrand. Daarom zal er ook in de hemel, of beter gezegd op de nieuwe aarde, een verscheidenheid zijn tussen alle gelovigen. Maar één ding is zeker, het loont. Als ik een dader van het werk ben, dan is dat goed voor mijn zekerheid. Maar ook door de redding van anderen. Wat geeft dat een diepe vreugd? En daar hoef je echt geen predikant voor te zijn, hoor. Echt niet. Maar dat zijn toch de momenten, hoop ik. Naast een paar andere hele bijzondere momenten in je leven, waar we allemaal wel getuigenis van kunnen geven. De een vindt dit heel bijzonder, een ander heeft dat meegemaakt. Maar dit is toch wel één die in de top 3 moet staan, vindt u niet? Dat jij als schepsel van God, je bent geen engel, je bent ook gewoon een mens, gebruikt bent om je kind tot Christus te leiden. Om je buurman die vol enthousiast er op een politieke partij stemt, waar de haren ten berge van reizen, en die verder een hele aardige man is, toch door jou op het spoor van God wordt gebracht. Je zegt, dank u Heere dat ik dat mocht doen. Dat je verkering krijgt als gelovig meisje met een jongen uit een andere kerk. Maar ja, dat wil niet zeggen helaas dat als je naar de kerk gaat, je ook meteen oprecht gelovig bent. En dat die verkering ervoor zorgde dat je vriend tot geloof werd gebracht. Dan lees je zo'n tekst toch heel anders. Niet meer van ik moet en ik moet en ik moet, maar doordat ik het deed, het ging. God gaf mij dat ook maar uit genade. Maar doordat ik het deed, ervoer ik ook, dit is wat Jezus bedoelde. Wat er dan ook in je leven gebeurt, dan ben je zalig. Dat is je redding. Niet alleen dat jij het weet, maar ook een ander. Want je denkt, Heere, ik begrijp er steeds minder van. En dat de Heere tegen je zegt, dat is ook de bedoeling. Als je maar blijft geloven. En me steeds meer gaat loven. Omdat ik het heb gedaan. Ja, tot zover dan dat gedeelte. En dan zou je denken, nou, nu is het punt wel gemaakt, Jacobus. Maar hij is er nog niet helemaal gerust op. Hij heeft die negatieve klanken laten klinken over die man die het vergeet, hoe die er ook mee bezig is. Hij heeft gezegd hoe het wel moet. Maar dan toch in vers 26 en 27 klinken daar toch nog een paar stevige woorden. Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is. Nou, ik geloof niet dat Jacobus geïnspireerd door de Heilige Geest gedacht heeft. Ja, ik weet het niet hoor. Maar stel dat er nou één is, laat ik die dan toch maar... Nee, hij heeft natuurlijk gehoord dat daar in de verstrooiing onder die jodengenoten onderling het een en ander niet goed zat. Dat ze elkaar de maat namen. Nou, daar komen we nog wel op. Hij zal straks vragen, wie van u is nou echt wijs? En dat geeft wel aan dat hij heeft gehoord dat er mensen zijn die boven een ander gingen staan. En daarom gaat hij naar de praktijk van het leven. En brengt hij godsdienst vanuit het abstracte naar het praktische. Brengt hij het van woorden in verband met de daad. Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is, dat is niet alleen maar een hele hoop ware dingen zeggen. Dat is mooi als je dat doet. Maar hoe zit het met je taal, met je spraakgebruik? Met de gaven die de Schepper je gaf om te kunnen communiceren met het woord? Lukt dat een beetje? Hoor maar. Als iemand onder u denkt godsdienstig te zijn, en hij houdt zijn tong niet in toom, en daardoor misleidt hij dus zijn hart, dan is zijn godsdienst zinloos. En nou is het verraderlijk, hè, om in gedachten al een bepaald soort kerk te nemen, een bepaald type christen, misschien wel dat een kind, een zoon aan zijn vader denkt en zijn vader denkt aan zijn ouders. Ja, zinloos. Maar laten we maar even dicht bij huis houden. Wie heeft er geen last van? En het gaat hier nogmaals niet om mensen die daarmee worstelen, hè? Die zich herkennen in het avondmaalsformulier, die oprecht verdriet hebben over als je die zonde weer hebt gedaan, als die begeerte er was en je hebt eraan toegegeven, maar dat je daar verdriet over hebt en dat je daarmee niet denkt dat je het niet waard bent in Gods oog, maar dat je het juist waard bent omdat je weer tot hem gaat en om vergeving vraagt en juist versterkt wordt door het geloof. Het avondmaal is niet voor mensen die zonder zonde zijn. Integendeel. Maar die in het berouw daarover zoeken naar de herleving, de verbondsvernieuwing, de versterking van het geloof. Daar heeft God vreugde in, zo hoorden we eerder. Maar het gaat hier om mensen die het beter weten. Die de gaven van hun spreken gebruiken om hun hart te misleiden en een ander te schaden. Ik ga daar niet te diep op in, dat hoeft ook niet, want dat komt nog een heel hoofdstuk lang in Jacobus 3. En als je Jacobus 3 vers 8 zou lezen, dan schrik je wel een beetje, hè? Jacobus zegt hier, als je je tong niet in toom houdt, denk dan niet dat je godsdienstig genoeg bent in de ogen van God hoor. Maar in Johannes, in Jacobus 3 vers 8 zegt hij, geen mens kan zijn tong bedwingen. Hoe zit dat dan? Vraagt Jacobus dan niet te veel? Nee. Hij is begonnen met te zeggen, elke volmaakte gift komt van boven. Als mij wijsheid ontbreekt om mijn tong te besturen, om hem te temmen, Vraag het dan aan God om dat te besturen. In dat licht mag hij hier ook wel de nadruk leggen op wat er misgaat. Het is zo herkenbaar, gemeente. Maar de les is om er blijvend iets van te leren. Dat je je woorden leert wegen in de omgang met elkaar. In de reactie op het spreken van God, zoals we vanmorgen hoorden. Wat een bemoediging, hè? Voor mensen die misschien geen groot bekeringsverhaal hebben. Wat een bemoediging voor mensen die niet kunnen vertellen van een visionaire ervaring of van gelovige ouders die je al heel jong dingen hebben voorgedaan, maar dat je verhaal helemaal niet zo groot is en dat je soms ook wel eens denkt, pas ik wel in die rij van geloofsgetuigen? Die dingen waar het soms over gaat in de Bijbel en in de preken. Dat vind ik best wel moeilijk om me daarin te herkennen. Want ik ben maar zo gewoon. En dan zegt Jacobus, dat is in de ogen van God wel bijzonder hoor. Dat is een bemoediging. Misschien heb je niet eens zo heel veel gaven om uit te kunnen leggen hoe het allemaal functioneert tussen u, tussen jou en God. Ben je een mens van weinig woorden? Maar kunnen anderen, en diep in je hart weet je het zelf ook. Dan hoef je ook niet al te bescheiden te zijn hoor. Dan mag je het ook aan je hart drukken, zeggen, Heere, ik dank u dat ik dan vanmiddag ook hoor dat ik juist mijn hart zou misleiden als ik uw werk zou ontkennen. U weet wat ik doe. U weet dat ik het voor u doe, dat ik het toegewijd doe. Weet u hoe belangrijk het is? En ik zie ze zitten, maar ik zal ze natuurlijk niet aankijken en niet aanwijzen, maar hoe belangrijk het is dat er een broeder en zuster in de gemeente is die zo trouw, of het nou een jongere is of een oudere, een kaartje sturen. Met woorden van waardering, woorden van meeleven. Om maar eens iets te noemen. Wat voor een kracht daarvan uitgaat. Wat voor een, geloof ik zeker, wat voor een vreugde er in het grote hart van God is. Als hij ziet dat een broeder en zuster in de gemeente zo'n groots gebaar maakt. Misschien wel met name door het getrouwen, door het kleine, dat het opvalt. Dan ben je godsdienstig. In de diepste zin van het woord. Dan is je geloof en je godsdienst niet ijdel. Je zou er niet aan moeten denken om een getuigenis te moeten geven vanaf het podium. Je snapt niet waar die dominee altijd die woorden vandaan haalt. Maar God kijkt je aan en zegt, doe maar wat je doet. Het is goed. Dat is wat ik graag zie. Een oprecht toegewijd leven. Ook in de kleine dingen. Hoor maar, wat is het dan? De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit. Dat er staat voor God en de Vader, dat wil niet zeggen dat die twee apart worden genoemd om ze tegen elkaar uit te spelen. Vader is hier een nadere specificatie van God. Voor God de Vader is dit. Waar let God op? Waar kijkt hij naar? Wat is voor hem zuiver en onbevlekt? Dat komt uit het Oude Testament vandaan. Dat zijn cultische termen. Dat gaat erom dat je handel in overeenstemming is met wat je zegt en andersom. Waar let God op? Waarvan zegt hij dat is goed? Daar zit geen smet meer op. Wezen en weduwe bezoeken in hun verdrukking. Ja, ik kan slecht vragen, had u dat gedacht? Want u heeft het inmiddels al 2 keer meegelezen. Maar dat is best wel confronterend, vindt u niet? En dan moet je niet ineens alleen maar denken, wanneer is voor het laatst dat ik een kaartje geschreven heb? Of ik moet toch nodig weer eens die bezoeken? Dat ook, als dat zo is. Maar vooral de vraag stellen, waarom is dat voor God nou zuiver? Als ik denk, is er dan niet iets belangrijkers te doen in de ogen van God? Waarom staat hier niet erop uittrekken, zending bedrijven, dat is het echte. Om maar eens iets te noemen. Jacobus die schrijft aan Joden die christenen geworden zijn, heeft hierbij gedacht aan wat bij uitstek steeds weer terugkomt in de beschrijving van God in het Oude Testament. Waar leer je hem nou onder andere ook in kennen? Dat hij de God is, zingt Psalm 68, die een vader van de wezen is en een rechter van de weduwe. Dat daar niet de weduwnaren ook bij genoemd worden, is niet omdat die niet in zicht zijn. Maar dat heeft wel alles te maken met wat in de cultuur van die tijd plaatsvond. Weduwen en wezen waren bij uitstek mensen die niet in staat waren om voor zichzelf te zorgen. En in de tijd van de Heer Jezus en in de tijd van Jacobus waren de Joden dat volslagen vergeten. Ook onder de indruk van de Farizeeën. Als je in Matthäus 23 gaat lezen hoe de Heer Jezus in een heilige toren de wee-uitspraken over hen uitstort. De weduwen worden uitgebuit. Ze staan hier symbool de weduwe en de wees voor al degenen die op de hulp van een ander zijn aangewezen. Die geen sociale zekerheid hebben. Die financieel heel afhankelijk zijn. Die aan de rand van de samenleving kunnen komen als een ander niet ingrijpt. God ziet graag dat zijn kinderen doen wat hij doet. En als je dat dan nog wat breder trekt en je let op hoe je Heer Jezus gezicht heeft gegeven aan zijn vader. Wat heeft Christus gedaan? O ja, hij ging naar de synagoge. O ja, welgestelde mensen konden ook bij hem terecht. Als die rijke jonge man en die rijke Zacchaeus. Maar hoeveel keren heeft Jezus laten zien? Let op die verlamde. Let op die bedelaar in je poort. En hoe vaak heeft Jezus niet gezegd dat uit dat gedrag zal blijken of je je ogen open doet in de hemel of in de hel? En dan komen wij vaak aan met, ja, maar je wordt toch niet zalig door je goede werken? Nee. Maar Jezus zegt wel, als straks de grote dag is, als de schapen van de bokken worden gescheiden, dat hij niet de maat neemt op basis van een kerkverband, een bijbelvertaling, een vorm van liturgie, wel of niet een hoedje op, maar dat de maat genomen wordt bij hoe u bij de kleine, de enkeling, de gevangene, de weduwe, de wees bent omgegaan. Dat zegt Jezus. Hè? U mag hem tegenspreken, maar dat hou je niet vol voor zijn troon straks hoor. Wat een bemoediging dan als ik in Matthäus 25 hoor dat dat ook de reden is. Dat je het zelf soms amper doorhebt. Hè? Die kleine dingen. Dat hij zegt, komt in, gezegende van de Vader. Beërf het koninkrijk. Dat is de zuivere en onbevlekte godsdienst. Die verbindt hemel en aarde. De oude aarde met de nieuwe aarde. Dat degenen die verdrukt worden oog voor je hebben. Ik las een heel mooi verhaal. Ik zou nog een voorbeeld geven voor jullie kinderen. Ik las een mooi verhaal van een kleine jongen die met zijn 8 jaren jong dat hij was, stond voor een schoenwinkel. Hij staarde naar die mooie schoenen in de etalage. En hij liep zelf op blote voeten. Hij bibberde van de kou. En er kwam een keurig geklede mevrouw naar hem toe. En die zei, waarom kijk jij naar die schoenen? Hij wist ze natuurlijk wel, hè. Maar dat is altijd zo mooi om uit de mond van een kind te horen. Toen zei hij, omdat ik zulke koude voeten heb. Maar ze merkte, hij was nog niet helemaal klaar en ze hield stil. En toen zei hij, ik heb God gevraagd of hij mij een paar schoenen wil geven. De dame pakte hem bij de hand en ze gingen samen naar binnen. En ze vroeg in de winkel om 4 paar sokken voor de jongen. Ze vroeg om een bakje water, zeep en een handdoek. En ze nam de kleine jongen mee naar achteren. Ze deed haar handschoenen uit, knielde bij de knul neer, waste zijn voeten, droogde ze af. En de bediende kwam inmiddels met de sokken en ze vroeg het jongetje welke kleur die het mooist vond. En ze kocht een paar schoenen voor hem. En nadat ze had betaald, zei ze, nu zul je je wel een beetje beter voelen, niet? En ze aaide hem over zijn bol. En buiten gekomen wilde ze weglopen, maar het kereltje pakte haar hand, keek in haar ogen en begon te huilen en zei, bent u de vrouw van God? Ja, dan zou je kunnen denken dat jochie had waarschijnlijk geen catechese gehad, want dan had hij die vraag niet gesteld. Tuurlijk heeft God geen vrouw. Ja, maar dat is het niet waar het om gaat, hè. Maar dat in zo'n eenvoudige handeling een kind kan zien dat je iets met God hebt. Ik moest ook denken aan Leo Tolstoj, de grote Russische schrijver. Hij liep over straat, passeerde een bedelaar, groef in zijn zak op zoek naar een muntstuk. Maar hij had geen geld op zak. En hij boog zich naar de bedelaar en zei, het spijt me, mijn broeder, maar vandaag heb ik niets voor je. Maar de bedelaar begon te stralen en zei, je hebt me meer gegeven dan ik vroeg. Je hebt me broeder genoemd. De vraag is, waar zijn de voorbeelden uit ons leven? Wat een voorrecht, hè? Als diegene die aan de kant van de weg zit, als iemand die in de verdrukking in de knel zit of komt, de ogen van God ziet in onze ogen, de hand van God voelt in onze hand, het woord van God ziet in een kaartje. En dan tot slot, maar daar kan ik kort over zijn, hoop ik, dat laatste zinsdeel, wat ons wel heel bekend voorkomt, waar we heel erg in thuis zijn onder ons. Ons onbesmet bewaren van de wereld. Dat zeker ook. Ja, godezijdank. Maar hoe doe je dat dan? Ja, niet door de wereld uit te gaan. Ook niet één seconde. Ook niet door het klooster in te gaan. Ook niet je te verstoppen in de zuil. De Heer Jezus heeft gezegd dat het bekend moet worden gemaakt vanaf de berg, vanaf de kandelaar. Licht. Dat je geproefd moet worden. Dan moet je er zijn in de wereld. Maar, schrijft Johannes, die wereld gaat voorbij. Heb die wereld daarom ook niet lief. Zorg dat je anders bent. En dat er naar je gekeken wordt. Met vragen in de ogen. Hoe kan het dat je dit doet? Natuurlijk zijn er heel veel mensen die kunnen zeggen, ja zeker. Er zijn ook heel veel niet-christenen die dit soort dingen doen. Nou prima, dan krijgen zij ook vast de vraag, waarom doe je dit? En dan zeggen ze, ik wil wat moois nalaten. Ja, dat is toch heel normaal, dat doe je toch voor elkaar? Nou, dat is ook een antwoord. Waarbij een heel aantal mensen ook zichzelf af kunnen vragen, en waarom ik dan niet? Maar als je aan een christen vraagt, waarom koop jij een paar schoenen voor een jochie? Waarom ga jij naar die mensen toe, waar heel veel mensen van zeggen, een beetje lastig allemaal. Ik kan toch ook niet alle zorgen van heel de wereld op je schouder nemen en zo. Dat je zegt, joh, dat jij het niet doet en ik wel. Het heeft alles te maken met wat wij in de Bijbel lezen. Genade. Weet je wat God voor mij heeft gedaan, joh? Weet hij waar hij mij gevonden heeft? Weet hij wat hij mij allemaal beloofd heeft en gegeven heeft? Weet je wat voor een vreugde erin ligt om iets terug te mogen doen voor die goede God? Weet je wat voor een vreugde en vrede het geeft om een ziel te redden? Daarom doe ik deze dingen. En dat je zo licht bent. Dat mensen niet zeggen als je voorbij komt, dit stinkt. Dit is niet geen zuivere koffie. Maar dat ze iets in je zien van die grote God. Dat geven God. Nu, maar vooral straks. Als Jezus het overneemt van al zijn dienaren. En ik met u in het rijtje sta. Dan komt het beslissende moment. Ga je in of blijf je buiten? Wat zou je buurman zeggen? Je collega? Wat zou die weduwe zeggen? Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 146. En wel om deze reden, uiteraard ook omdat het eerste vers een prachtig bekend vers is, ook voor de jongens en meisjes, prijs de Heer met blijde galmen. Maar ook omdat juist ook in deze psalm blijkt dat de Heere een God is die zich ontfermt in vers 6 over mensen die in het stof liggen neergebogen. Ook als een God die verlangen heeft in waarheid. Maar ook een God die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt. Weduwe en wezen in twistgedingen en in kommer staande houdt. Maar naar zijn arm, de arm die de hoop is van de vrome, is ook de arm die de boze stuit in hun loop. Het eerste, het zesde en het zevende vers van Psalm 146.